Now, before I get started tonight, I need to say something that qualifies something said yesterday.
Ik wil iets over gisteravond nog zeggen voordat we beginnen.
No one said anything to me about it.
Niemand heeft er iets over gezegd.
But I knew that I left something out that was very important.
Maar ik heb iets gezegd dat erg belangrijk is.
When I told the story yesterday about the man that we prayed for to be saved that week.
Toen ik vertelde over die man die diezelfde week nog tot bekering zou moeten komen, dat we daarvoor baden.
And then how God saved his soul and saved his life before the week was over.
En dat ik vertelde dat voordat de week voorbij was, God inderdaad zijn ziel had gered.
I'm of the opinion that some of you thought that maybe you can do the same.
En toen kwam de gedachte van dat je zou, misschien zou kunnen denken dat jij hetzelfde zou kunnen doen.
That you can just ask God anything and that week it will happen.
En dat je dat zomaar dan doet en dan zal het ook die week gebeuren.
I need to say that there are times where God specifically tells you how to pray.
Maar er zijn, God zal je precies vertellen hoe je bidden moet.
And that had to be an impression of the Spirit of God to pray that way for that man.
Het moet een duidelijke aanwijzing zijn van de Heilige Geest om zo te bidden.
Because many of us have prayed for years for some situations.
Want sommigen hebben misschien voor jaren al gebeden om verhoring voor iets.
And we wonder why God hasn't answered.
En we vragen ons af waarom heeft God geen antwoord gegeven.
Let me remind you that God stores our prayers and our tears in bottles in heaven.
Maar God bewaart onze gebeden en onze tranen daarboven in de hemel.
And some of the prayers that we pray now may not be answered until we may be off the scene or away from here.
En misschien zijn worden onze gebeden hier op aarde nooit verhoord.
And so it is for us to be faithful in prayer, knowing that God is the one who is sovereign.
Maar het is belangrijk om getrouw te zijn in het gebed en te weten dat God soeverein is.
I don't want anybody to be in bondage about that subject.
En ik zou het niet willen dat je helemaal in de ban raakt daarvan.
If we are sure that our hearts are clear before God, then we commit the situation to him.
Als we weten dat ons hart rein is voor de Heer, dan zullen we alles aan hem overgeven.
But if we are praying in unbelief, that's another story.
Maar bidden in ongeloof, dat is een ander verhaal.
I hope that helps us.
Ik hoop dat dit je verder helpt.
And then I was asked to show a picture of my brother.
Mij werd gevraagd om ook een foto te tonen van mijn broer.
So I have to obey that. Let's see if we can find that.
Dat is dus zijn tweelingbroer, hè? We zullen even kijken of we hem kunnen vinden.
There he is.
Not yet.
Oh.
He disappeared.
There. Oh no, there yeah. He is. There you are.
Who is it? This one or this one? Who's your brother?
You can tell who the good-looking one is, can you not?
Je moet zelf maar beoordelen wie er het best uitziet.
But they say we look alike.
Want ze zeggen dat we op elkaar lijken.
But it's been a privilege. My wife is a Canadian.
En mijn vrouw is een Canadese.
And she is now an American citizen, but I met her in Canada.
Maar ik heb haar ze is een Amerikaanse burger, maar ik heb haar ontmoet en leren kennen in Canada.
Most people think that we are Canadians, but we are not.
Veel mensen denken dat we Canadezen zijn, maar dat zijn we niet.
It happened to be that God allowed this ministry to be used for the Canadian revival.
We zijn door de Heer gebruikt voor de Canadian revival.
And we thank God for what he has done through all these years
en
as it continues.
We zijn dankbaar wat hij gedaan heeft door de jaren heen.
And then I would not be able to make it for our next crusade if I didn't do something else.
En het is ook voor onze volgende campagne. Deze mensen gaan met ons mee op de volgende campagne, want die gaan altijd met ons mee.
There's the couple that travels with us in our crusades in the United States.
En als we een crusade hebben, dat is ja letterlijk vertaald een kruistocht, maar dat klinkt bij ons zo raar.
They have been with us for 18 years.
Een opwekkingscampagne, dan gaan deze mensen altijd met ons mee. Al 18 jaar lang, Nederlandse mensen.
And Audrey said, you be sure to give all the Dutch people our greetings.
En Audrey zei, deze mevrouw, wees er zeker van dat je onze hartelijke groeten overbrengt in Nederland.
So now, what are you going to say back to her?
Dus wat wil je tegen haar terug zeggen?
Shall I say hello?
Moet ik alleen hallo zeggen?
What shall I say? The Lord bless you.
The Lord bless you. Okay.
Dutch, say it in Dutch.
De Heere zegene u. De Heere.
De Heere.
Zegene u.
Zegene u.
Zegene. Zegene u.
Zegene u.
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 U, that's you.
That's you.
Yes. Okay. Not okay. You, but her.
Okay. But it's been a delight to be here.
Het is een voorrecht om hier te mogen zijn.
I feel bad that my voice has not been up to talking to a lot of you.
Het is niet mogelijk om met veel van jullie te praten, omdat ik mijn stem een beetje wil sparen.
And to praying together with you.
En samen te bidden.
I've just had to go easy to see if I could get back to normal.
Ik moet proberen te zien dat mijn stem weer terugkomt.
For all this week we will be preaching in different churches across your country.
Want door de week heen, de komende week, moeten we overal in allerlei kerken spreken.
And we covet your prayers.
En we hebben je gebed nodig.
Let's read in the scripture.
Laten we de Bijbel lezen.
1 Corinthians chapter 1.
1 Korinthe hoofdstuk 1.
The subject that I have been given for tonight is
het onderwerp dat ik wil geven vanavond.
How to become usable in God's hands.
Hoe kunnen we bruikbaar worden in Gods hand?
And we certainly want that, do we not? We want to be usable in God's hands.
En dat willen we toch, bruikbaar worden in Gods hand.
And when I think about that, the words God's hands alone, that excites me.
En als ik alleen al aan Gods hand denk, dan kan ik daar zo van vol van worden.
And I'm talking now about a supernatural God, and to be in his hand, what a thrill.
Want we spreken toch over een bovennatuurlijke God, en dan om in zijn hand te zijn.
For thou, Lord, hast made me glad through thy work.
Which verse?
Just quote. What I'm saying.
Okay.
For thou, Lord, hast made me glad through thy work.
U Heere hebt mij blij gemaakt met uw werk.
I will triumph in the works of thy hands.
Ik wil overwinnen in uw handen.
And Joseph said something in the scripture.
En Jozef zei zoiets in de schrift.
Genesis chapter 49 verse 24 he says, but his bow abode in strength.
Where did you read that from?
The scripture, it's in the Bible. Okay. It's in the But his bow abode in strength. Let's go on. Yeah. And the arms of his hands.
Genesis 49.
Were made strong.
Een woord van Jozef.
By the hands of the mighty God of Jacob.
Ik zal het je van de Bijbel voorlezen, want hij citeert het ook van een briefje hoor.
It's 49:24.
Okay. Genesis 49, vers 24. Daar staat, maar zijn boog bleef stevig en zijn sterke handen bleven lenig. Door de handen van de machtige Jacobs.
Now, I don't need to spend time tonight to talk about the people that God has used and has put his hand on them.
En ik wil spreken over de mensen die God gebruikt heeft en waar de Heere zijn hand op heeft gelegd.
Saint Paul was a perfect example in Romans chapter 1.
Paulus natuurlijk in Romeinen 1 is een prachtig voorbeeld.
Epaphroditus was another one.
En Epaphroditus is een mooi voorbeeld.
Epaphras is another one.
Wie?
Epaphras.
Epaphras. Is een mooi voorbeeld.
And this morning we heard about Moses
en vanmorgen
and Jonah.
Vanmorgen hebben we over Mozes gehoord en over Jona.
What a thrill to hear how God can put his hand on us and use us for his honor and glory.
Wat geweldig dat God mensen gebruikt voor zijn eer en heerlijkheid.
So let's talk about the privilege to become usable in God's hand.
Dus laten we spreken over dat voorrecht om bruikbaar te zijn in de hand van God.
And the scripture, would you read now 1 Corinthians chapter 1?
1 Korinthe hoofdstuk 1.
Verse 25.
1 Korinthe 1 vanaf vers 25.
And let me encourage some of you who may want to take notes. I will be putting a number of references on the PowerPoint. And I will be speaking them so you'll have a chance to at least put them down for you to study when you go home.
Je hebt gelegenheid om de teksten op te schrijven die op het scherm verschijnen. Ik spreek er even kort over, dus dan heb je tijd genoeg om de teksten ook mee te nemen naar huis. Schrijf ze op. We lezen in 1 Korinthe 1 vers 25. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Zie slechts, broeders, wat gij waart toen gij geroepen werd. Niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijke, niet vele aanzienlijke. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God.
I am so glad that God has chosen a few wise men.
Ik ben zo blij dat God een paar wijze mannen heeft uitgekozen.
And a few mighty men.
En een paar machtige mensen.
That's what it says in verse 26.
Dat staat in vers 26.
But I'm so glad for verse 27.
Maar ik ben zo blij voor vers 27.
Because that's what gives my twin brother a chance.
Want dat geeft mijn tweelingbroer ook een kans.
And that's what gives his twin brother a chance.
En dat geeft ook zijn tweelingbroer een kans.
And everybody said, amen.
Amen.
And that's what will give all of us a chance.
En dat geeft ons allemaal een kans.
That God has chosen the weak.
Want God heeft de zwakken uitverkoren.
The privilege to become usable in God's hands.
Het voorrecht heeft hij gegeven om in Gods hand bruikbaar te worden.
To think that God loves to work through weakness.
Om te zien dat God werkt door onze zwakheid heen.
And the apostle Paul reminds us that when he's weak, that's when he's strong.
En de apostel Paulus zegt: als ik zwak ben, dan ben ik krachtig.
And that the glory of God is revealed in weakness.
En dan wordt de heerlijkheid van God in zwakheid geopenbaard.
And for some of us, God has to deliver us from thinking we are strong.
En God heeft met ons te doen als wij denken dat we sterk zijn.
So that he can have the privilege of using us.
Maar hij wil ons gebruiken.
The greatest of all faults is to imagine that we have none.
Het is een valse gedachte om te denken dat wij voor God niet zijn.
And when you can relate to people in weakness.
Maar als we in zwakheid willen zijn en zwak willen zijn,
they then will have the interest in sharing some of their burdens with you.
Dan heb je ook een belangstelling voor de ander.
You see, it's God's divine paradox.
Het is Gods paradox.
There it is, God's divine paradox. When we're weak, that's when we're strong. And so the privilege to think, I want to us all to go from this place encouraged tonight.
Ik hoop dat we van deze plaats vanavond weggaan bemoedigd.
That God has a unique place for each one of us.
Dat God een unieke plaats heeft in zijn werk.
Well, if that's true, what are the problems that we must face if we are going to be usable in God's hands?
Wat zijn de problemen die we onder ogen moeten zien als we bruikbaar willen zijn voor God?
Here they are. First of all, the problem of unbelief.
We hebben natuurlijk eerst het probleem van ongeloof.
The Bible reminds us that it is an evil heart of unbelief.
Het is een boos hart dat niet gelooft.
And it is a heart that is departing from the living God.
En dat is een hart dat weggaat van de levende God.
And in Romans 14:23, it reminds us that whatsoever is not of faith is sin.
En Romeinen zegt, alles wat niet uit het geloof is, is zonde.
Well, what are the areas of unbelief that we need to deal with?
Maar wat zijn de gebieden van ongeloof waarmee we moeten klaar zien te komen?
Unbelief about my own self-acceptance.
Maar dat is in de eerste plaats ook mijn zelfacceptatie.
We need to believe that God Almighty wants to use us just the way we are.
We moeten geloven dat God ons wil gebruiken zoals we zijn.
And he reminds us that he has such a holy regard for us.
En hij herinnert ons eraan dat hij zo'n heilige roeping voor ons heeft.
That he made us in his own image.
En dat hij ons zo'n heilige verwachting ook van ons heeft, dat hij ons in zijn beeld geschapen heeft.
And there's nothing cheap about that.
En daar is niks goedkoop aan.
And he tells us that we are fearfully and wonderfully made.
Hij heeft gezegd dat we wonderbaar zijn toebereid.
Well, if that's the case, then let's agree with God about it.
Dus laten we instemmen met wat God over ons zegt.
A lady wrote me one day.
Een dame schreef me eens een brief.
She said, "My dear, dear brother."
Die zei, lieve, lieve broeder.
If you keep up, you are going to have me thinking I'm something special.
Als je hiermee doorgaat, dan ga ik nog denken van mezelf dat ik iets speciaals ben.
She said, I think God has been trying to tell me that all the time.
Ik geloof dat God mij dat steeds weer zegt.
Those who are not willing to accept themselves the way God made them,
zij die zichzelf niet willen accepteren zoals God hen heeft gemaakt,
are sinning against the character of Almighty God.
Zondigen tegen de aard van de almachtige God.
Are saying, God, you made a mistake in the way you made me.
Want in feite zeg je dan tegen de Heer, u hebt een fout gemaakt toen u mij hebt gemaakt.
And you will never go on to be usable to God until you agree with him about how he made you.
En je zult nooit in Gods hand vruchtbaar kunnen zijn en werken kunnen in zijn hand, werkzaam kunnen zijn als je daar niet mee instemt zoals hij je gemaakt heeft.
Unbelief about who I am in Christ. Unbelief about who I am in Christ.
Ook ongeloof ten aanzien van wat je bent in Christus.
In 1 Peter 2:9 it says.
Dat staat in 1 Petrus 2 vers 9.
That we are a chosen generation.
We zijn een uitverkoren natie.
A royal priesthood.
Een koninklijk priesterschap.
A holy nation.
Een heilige natie.
A peculiar people.
Een bijzonder volk.
And we are given a special task.
En we hebben een bijzondere taak gekregen.
A task that the unsaved world knows nothing about.
Een taak waar de niet behouden wereld niets van weet.
That we are to show forth the praises of the one who has called us out of darkness into his marvelous light.
We prijzen de Heer die ons geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht.
By the way, I'm a very rich man.
Ik ben een schatrijk mens.
My bank account does not show it.
Niet dat mijn bankrekening dat zegt.
And if you feel my suit, you would never believe it.
En als je mijn pak voelt, dan valt mee. Dan zou je het niet geloven.
And if you come to visit my home, you wouldn't believe it.
En als je mijn huis ziet, dan zou je het ook niet geloven.
But I don't want you to be deceived by looks.
Maar ik wil niet dat je ziet aan wat voor ogen is.
Because I have royal blood in my veins.
Want ik heb geweldig veel geld.
I'm a chosen generation, a royal priesthood.
Ik heb een schat in mijn hand.
I am a holy nation, I'm a peculiar people.
Ik behoor bij een heilige natie, bij een bijzonder volk.
Do you know what it means to be peculiar?
Is dat niet bijzonder?
People, it means that you have a specific cause to do in the world.
Kun je jezelf nu niet zien als zo bijzonder? Zo heeft God je gemaakt en geroepen voor een taak in de wereld.
It doesn't mean you can't smile and enjoy life.
Het betekent niet dat je kunt genieten alleen maar van het leven.
Now, this phrase you might not be able to grab.
Okay, say it in English.
There's some of us when we walk around is supposed to be Christians.
Er zijn sommigen die rondwandelen en denken dat ze christen zijn.
I say it this way.
Maar dan zeg ik het zo.
We have a dehydrated, disintegrated, refrigerated, evaporated look on our face. And we sing, I'm glad I'm a Christian, to the tune of Old Smokey, and hope somebody believes us. Forget it.
Nou ja, je loopt er in ieder geval bij met een gezicht op diepvries.
When we begin to revel in who we are in Christ, it's time for us to rejoice.
En dan moeten mensen denken dat je een christen bent, maar het wordt tijd dat je vreugde neemt die de Heer gegeven heeft.
And if you have a problem with that,
en als je daar een probleem mee hebt,
take the next week and read the book of Colossians and Ephesians.
Lees dan de twee brieven van Paulus aan de Colossenzen en aan de Efeziërs.
And begin to find out who you are in Christ.
En ga uitzoeken wie je bent in Christus.
And then there's a sin, the unbelief about my assurance of salvation.
En dan is er ook een ongeloof aan mijn eeuwig behoud.
And personal victory.
En de overwinning die hij geeft.
This is the record that God has given us to eternal life.
En dit is wat we mogen zeggen over het eeuwige leven.
That life is in his son.
Dat het eeuwige leven is in Christus zijn zoon.
He that hath the son hath life.
En wie de zoon heeft, heeft het leven.
And he that hath not the son hath not life.
En wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet.
And I've written these things unto you.
En ik heb deze dingen aan u geschreven.
That you might hope that you have eternal life.
Dat je hoop mag hebben op het eeuwige leven. No.
That you might think you have eternal life.
Dat je misschien mag denken dat je het eeuwige leven hebt. Nee.
That you may what?
Sure, no.
Know that you have eternal life.
Dat je weet dat je eeuwig leven hebt.
That you know that you have eternal life.
Dat je absoluut weet dat je eeuwig leven hebt.
And that you continue to believe on the Son of God.
En dat je blijft geloven in de Zoon van God.
And look what Saint Paul says.
En wat zegt Paulus daarbij?
But thanks be unto God.
Maar dank God.
Which giveth us the victory.
Die ons de overwinning geschonken heeft.
Through our Lord Jesus Christ.
Door onze Heer Jezus Christus.
When does a person say thank you?
Wanneer zegt iemand dank u?
When do you say thank you?
If you give me something.
That's right. When you receive something.
Als je iets ontvangt.
A person never says thank you until he receives something.
Je zegt nooit dank u als je niet iets ontvangen hebt.
And here's the apostle Paul saying, thanks be unto God.
En hier zegt Paulus dank aan God.
Who gives us the victory.
De overwinning geschonken heeft.
So spiritual victory is not something you earn.
Zo geestelijke overwinning is niet iets dat je verdient.
It's a gift.
Het is een gave.
And you don't pay for it if it's
en je hoeft er niet voor te betalen.
The moment you put a dollar down for it, it's no longer a gift.
Als je er $1 voor betaalt, bij ons dan €1,
a euro
dan is het geen gave.
We don't have dollars. That's right, euro.
Euro, much more worth.
Thanks be unto God.
Dank tot God.
And tonight, God wants some of us to claim that victory to be ours.
En God wil dat je deze overwinning je toe-eigent.
And quit hoping so and thinking so.
En niet hopen en denken en misschien.
And walk into the blessed assurance of your salvation and your personal victory.
Maar je mag wandelen in het zekere weten dat je overwinning hebt.
Unbelief about a spirit of expectancy for God to work through you.
En ook ongeloof in de verwachting dat God door je heen wil werken.
I wonder how many here who say, I just don't believe God can work through me.
Hoeveel zullen er niet zeggen van ik geloof niet dat God door mij heen iets wil doen.
Jonathan Goforth said these words.
Jonathan Goforth zegt deze woorden.
I've learned what I can expect from God and I expect it.
Ik heb geleerd om van God te verwachten en ik verwacht het ook. En deze man was een zendeling in China.
David and Goliath had something to say about that.
En David tegenover Goliath heeft iets gezegd.
David said to the Philistine.
David zegt tegen de Filistijn.
You come to me with sword and with spear and with shield.
Gij zijt tot mij gekomen met speer en zwaard en schild.
I come to you in the name of the Lord of hosts.
Maar ik kom tot u in de naam van de Heere der Heerscharen.
The God of the armies of Israel.
De Heere der Heerscharen van de slagorde Israëls.
And this day God will deliver you into my hand.
En vandaag zal de Heer u afleveren in mijn handen.
I will smite you.
En ik zal u slaan.
And take your head from you.
En ik zal uw hoofd eraf slaan.
You're talking awfully big for a little fellow, David.
En je praat wel erg groot, jij kleine David.
And there he was against that big king, the Goliath.
Dan staat hij tegenover die grote reus, Goliath.
A little ruddy youth against a great big giant.
Een klein jongetje, een jeugdig jongetje tegenover een grote reus.
You're talking big for a little fellow.
Je praat wel met een grote mond voor zo'n klein jongetje.
And if he were here, he would say, no, I'm not talking big for a little fellow.
Maar hij zegt, nee, ik praat helemaal niet met een grote mond.
I'm talking big for a big God.
Ik spreek namens een machtige God.
He specializes in using ordinary people.
Hij heeft gewoon de specialiteit om gewone mensen te gebruiken.
God has to deliver some of us from a spirit of unbelief that God can use us.
Maar God kan ons niet gebruiken als er een geest is van ongeloof.
And then there's another problem that we need to relate to.
En dan is er nog een ander probleem dat we onder ogen moeten zien.
And that's the problem of an unteachable spirit.
Dat is het probleem van een geest die niet wil leren.
The person who knows it all.
Als iemand zegt, ja, ik weet het allemaal al.
Probably hasn't even learned what the question is.
Die heeft misschien niet begrepen wat de vraag is.
If he has the answers, then he doesn't even know what the question is.
Als hij de antwoorden al heeft, dan kent hij de vraag ook niet.
Someone said, you might as well have a conversation with yourself.
En dan mag je zeggen, ja, je hebt een gesprek met jezelf.
After all, you have all the answers.
Want als je al die antwoorden al hebt.
And God needs to put within us a spirit of a teachable spirit.
Maar God moet in ons leggen een gezindheid die onderwezen wil worden.
So that we will be open to receive the teaching that God has for us.
Zodat we openstaan voor het onderwijs dat de Heer ons geven wil.
The commandment is a lamp, the Bible says.
Het gebod is een lamp, zegt
and
de Bijbel.
The law is light.
En de wet is licht.
And reproofs of instruction are the way of life.
En het zijn onderwijzingen voor de weg van het leven die we mogen gaan.
The wise in heart will receive commandments.
De wijze van hart die wil geboden ontvangen.
Where no counsel is, the people fall.
Waar geen raad is, raakt het volk weg.
But in the multitude of counselors there is safety.
Maar in een veelheid van raadgevers ligt veiligheid.
The way of a fool is right in his own eyes.
De weg van de dwaas is dat hij in zichzelf wijs is.
But he that hearkeneth unto counsel is wise.
Maar degene die hoort naar de raad van de Heere, die is wijs.
And especially as I look at young people.
En speciaal jonge mensen.
Be good learners.
laat je onderwijzen.
Be a good listener.
Wees een goede luisteraar.
Get good counsel and good advice.
Ontvang goede raad en goed advies.
Make your close friends those who are closer to God than you are.
Maak vrienden met mensen die dichter bij God zijn dan jijzelf.
So by your doing so, you can only go one direction, closer to God.
En dan kun je maar één richting gaan, dichter, nader tot God.
And then there's the problem of a carnal fear of man.
En dan is er natuurlijk het probleem van de vrees voor mensen.
The Bible says the fear of man bringeth a snare.
Maar de vrees voor mensen brengt kwaad.
Commit yourself to pleasing God and not to man.
Wijd je aan de Heere toe, niet aan mensen.
It's Christ's church that you're a part of.
Het is de gemeente van Christus waar je deel van uitmaakt.
And he's the master builder.
En hij is de bouwer daarvan.
And the Bible, listen to the statement. Listen to this statement.
Luister naar dit gezegd.
The fear of man limits us to the sphere of man.
De vrees voor mensen beperkt ons in de omgeving van mensen.
If we are wrapped up in the fear of what people think, then we can only receive what can be on their level.
Als we vrees voor mensen hebben, dan komen we nooit verder dan hun niveau.
But when we walk with God and no longer fear man.
Maar als we geen vrees voor mensen hebben en wandelen met de Heere.
We move on God's level.
Dan wandelen op het niveau van God.
So that God can do what he longs to do.
En dan kan hij door ons heen doen wat hij wil.
And then there's the problem of resisting Satan.
En dan is er ook het probleem van de weerstand tegen de duivel.
And Satan deceives us two ways.
En Satan die misleidt ons op twee manieren.
One is to underestimate who he is.
Eén is dat we hem onderschatten.
And the other is to overestimate who he is.
En de andere is dat we hem overschatten.
To underestimate who he is.
Als we hem onderschatten.
Means we think he's just some kind of a force, but not a real person.
Dan denken we misschien, oh, het is een of andere kracht, misschien, maar geen echte persoon.
And we take him lightly.
En we nemen hem heel lichtvoetig.
And the other is to overestimate who he is.
En de andere is om hem te overschatten.
And not to understand that greater is he that is in us than he that is in the world.
En dan begrijpen we ook niet dat de Bijbel zegt hij die in ons woont is groter dan die in de wereld is.
Our tendency is to be so impressed with the devil.
We neigen er soms toe om zo onder de indruk te raken van de duivel.
Instead of being aware of the devil.
In plaats van dat we ons bewust zijn van de duivel.
But impressed with God.
Maar dat we onder de indruk zijn van de machtige God.
Understand, we need to understand that blessing and battle, conflict and conquering are always together in the scripture.
We moeten begrijpen dat deze dingen in de schrift altijd tegenover elkaar staan.
The apostle Paul talks about the blessing and then the conflict.
De apostel Paulus begint te spreken over de zegen en dan over de strijd.
You see, whenever you have a spiritual victory in your life,
als je een geestelijke strijd hebt, een geestelijke overwinning hebt in je leven,
it's a sign that you went through a battle.
Dan betekent dat je door een strijd bent heen gegaan.
Is it possible to have a victory without a battle?
Is het mogelijk om een overwinning te hebben zonder strijd?
Of course not.
Nee, natuurlijk niet.
And you can believe that if you are responding to God during these days.
En als je antwoord geeft aan de Heere in deze dagen.
The devil doesn't like it.
Dan zal de duivel het daar niet van houden.
And you can be sure that he did not die just because you are responding to God.
He did not die.
He did not die just because you respond to God.
En de duivel zal niet sterven als jij antwoord geeft aan de Heere.
And when you go home, he'll do everything to destroy what it is God is trying to do in your life.
En hij zal alles proberen om te vernietigen dat wat God dit weekend in je hart gedaan heeft.
And we need to learn how to resist the enemy.
En we moeten leren zien dat we de vijand moeten weerstaan.
Well, how does Satan attack?
Maar hoe valt de duivel je aan?
Well, we could spend a lot of time, but merely to say, he comes as a roaring lion.
Hij komt als een brullende leeuw.
And we can see him clearly when he comes like that.
En dan kunnen we hem ook heel goed onderscheiden.
But then he also comes as an angel of light.
Maar hij komt ook als engel des lichts.
And that's in deception.
Maar dat is, en daar ligt de verleiding in.
And that could be even by people that are very close to you, that the enemy could use.
En dat kan zelfs door mensen zijn die heel dicht bij je zijn.
And so we need to be aware of the subtle ways he comes.
En dat zijn de subtiele manieren waarop de duivel tot je komt.
And so how do we respond when we face the enemy?
En hoe reageren wij dan op als de duivel voor ons staat?
James chapter 4 tells us that we are to resist the devil and he will flee from you.
De brief van Jacobus leert het ons duidelijk. We zullen de duivel weerstaan en dan zal hij van ons vliegen.
But don't read that verse all by itself.
Maar lees dat niet uit zijn context.
You see, that's That is about verse 9 or 10 in that chapter.
Er is ook een vers 9 en 10 in dat hoofdstuk.
But the 10 verses that precede it, the verses that precede it, are very important.
Maar het vers dat daaraan vooraf gaat is erg belangrijk.
About learning what it means to submit to God.
Daar staat dat je moet leren begrijpen wat het betekent je aan de Heer over te geven.
You'll never be able to resist the enemy until there's full submission to the lordship of Jesus Christ in your life.
Je zult niet in staat zijn de duivel te weerstaan als je niet werkelijk aan de Heer hebt overgegeven.
Now to my childhood.
In mijn kindertijd,
when Lou and I were growing up,
toen mijn broer Lou en ik samen opgroeiden,
were two of six children in the family.
We waren twee uit een gezin van zes kinderen.
And we had a Roman Catholic family.
En we hadden een Rooms-Katholieke familie.
And the Lord saw fit to touch our lives and our family out of that.
En de Heer heeft ons gezin aangeraakt en ons daaruit getrokken.
As a good Italian family, it was expected that we would go to that church.
En als goede Italianen natuurlijk van nature gingen we naar de Rooms-Katholieke kerk.
And God saw fit to do a divine work in our whole family.
Maar God deed een heerlijk werk in ons hele gezin.
To tell you that mother and dad, grandmother and granddad, and great granddad. We're all converted to the reality of walking with God.
De hele familie kwam tot bekering. Mijn vader en moeder en mijn grootvader en moeder.
And six children were involved as well.
En onze zes kinderen, allemaal.
And as a result of it, we were almost like outcasts from the rest of our family.
En als gevolg daarvan werden we uit de familie gegooid.
On Sunday afternoons, we would sometimes visit some of those relatives.
Soms gingen we op bezoek op zondagmiddag bij onze familieleden.
And they would persecute our parents for leaving the family religion, as it were.
En zij vervolgden als het ware mijn vader en moeder omdat we de religie hadden verlaten.
We lived in New Jersey.
We woonden in New Jersey.
In the United States.
In Amerika.
And we were going to our relatives in Brooklyn, New York.
En we gingen dan naar onze familieleden in Brooklyn, New York.
One half hour in New Jersey.
Een half uur in New Jersey.
And then a half hour in Brooklyn, we would get to our relatives.
En dan een half uur naar Brooklyn om onze familie te zien.
And guess what was between New Jersey and Brooklyn?
En raad eens wat er was tussen New Jersey en Brooklyn.
You know, the famous Brooklyn Bridge.
Daar is de grote Brooklyn Brug.
And it seemed that when we would get to the Brooklyn Bridge.
En het deed erop alsof wanneer we bij die Brooklyn Brug kwamen.
That mother would say to us as children.
Dat moeder tot ons als kinderen zei.
It is now time for us to get ready for battle.
Het is nu tijd om je gereed te maken voor de strijd.
We're going to our relatives.
We gaan naar onze familie.
Who will oppose everything that we love?
Dat is precies tegenover dat wat we graag zagen.
And mother would say, "All right, now, children, it's time for us to put on the whole armor of God."
En dan zei moeder, kinderen, het was tijd om de hele wapenrusting van God aan te doen.
And right at that point in the car.
En daar in de auto.
All of us would literally put on the whole armor of God.
Hebben we allemaal de wapenrusting van God aangedaan?
We would put the helmet of salvation on our head.
We hebben de helm des heils op ons hoofd gezet.
And then we would reach down and grab our shoes and we'd put on our feet to be shod with the preparation of peace.
En we hebben de schoenen aangetrokken van de boodschap van vrede.
That's when we could reach our shoes.
Okay.
All right.
Yeah.
And then we would put the shield of faith on.
En dan hebben we het schild van het geloof aangedaan.
And then the sword of the spirit like this.
En de zwaard van de geest ter hand genomen.
And our loins girt about with a breastplate of righteousness.
En we hebben ons lendenen omgord met de gerechtigheid.
And when we would get all the armor of God on.
En als we dan de hele wapenrusting van God hadden aangedaan.
There's one more thing we must do.
Dan zei moeder nog één ding, we moeten nog één ding doen.
We must plead the blood of Jesus Christ over our minds.
We moeten vragen of het bloed van Christus over onze gedachten komt.
Because that's where the enemy attacks.
Want daar valt de vijand aan.
And we would put our hands right on our foreheads.
En we hebben onze handen op ons voorhoofd gedaan.
And mother would say, just like the blood of the in the Old Testament was placed on the doorposts.
En moeder zei van, ja, zoals het bloed aan de deurpost werd gedaan in het Oude Testament.
As protection for the children of Israel.
Voor de bescherming van Israëls kinderen.
To save them from death.
Om ze voor de dood te beschermen.
So the power of the blood will protect us from the onslaughts of the enemy.
Zo zal de kracht van het bloed ons beschermen tegen de aanvallen van de duivel.
And when we would put on the whole armor of God, and then that way.
En als we dan de hele wapenrusting Gods hadden aangedaan.
Mother would then say, "All right, now we are ready for battle, children."
Dan zei moeder, kinderen, we zijn nu klaar voor de strijd.
And we as the children were the prayer warriors.
En wij als kinderen waren de gebedsstrijders.
As mother and dad would be witnessing to these relatives who were persecuting them.
Als moeder en vader samen getuigden van de Heer Jezus tegen de familieleden die ons aanvielen.
And if I were to say something to young people, especially tonight,
en als ik iets tegen jonge mensen mag zeggen vandaag, vanavond.
Make that a habit in your everyday experience. Put on the whole armor of God.
Maak dat wat je gewoont om de hele wapenrusting Gods aan te doen.
Well, let's talk about the person who becomes usable in God's hand.
Laten we het hebben over de persoon die bruikbaar wordt in Gods hand.
The question is, are you able or are you merely capable?
De vraag is, ben je in staat of ben je bereid? Ben je er klaar voor?
You see, God is not so much in your capability as he is in your being able.
God is niet zo erg geïnteresseerd in wat je allemaal kunt, maar meer in je bereidheid.
And in that wonderful sermon we heard this morning.
En de geweldige preek die we vanmorgen mochten horen.
Did you hear this statement?
Heb je dit gehoord vanmorgen?
God doesn't call those he enables.
God kiest niet mensen die er klaar voor zijn.
He enables those he calls.
Maar hij bereidt mensen, hij maakt mensen klaar die hij roept.
And he wants us all to be available.
En hij vraagt van ons dat we bereid zijn, dat we er klaar voor zijn.
Saint Paul knew it.
Beschikbaar.
Saint Paul knew it.
Paulus zei het ook.
As much as in me is, I am ready to preach the gospel to you.
Voor zover het aan mij ligt, zal ik het evangelie verkondigen.
I'm not ashamed of the gospel.
En ik ben niet beschaamd het evangelie te verkondigen.
He says, don't you be ashamed of the testimony of our Lord.
Schaam je niet voor het evangelie van onze Heer.
And God has called us with a holy calling.
En God heeft ons met een heilige roeping geroepen.
According to his own purpose and his grace.
Voor zijn doel, in zijn genade.
Are you ready, listening, available to God?
Ben je beschikbaar voor God?
And then are you breakable?
En dan ben je ook bereid om te breken.
What does that mean?
Om in verbrokenheid te zijn. Wat betekent dat?
We're talking about an act of faith to bring to an end my own self-will.
We praten erover dat we onze eigen zelfleven, onze wil voor hem brengen.
And to wholly surrender myself to God.
En alles van onszelf over te geven aan hem.
For him to reform my entire life.
Om mijn totale leven te hervormen.
It's out of brokenness comes the blessing.
Pas wanneer we in de verbrokenheid komen, kan de zegen komen.
Here's a definition.
Hier is een definitie.
Brokenness is my willing response to the conviction of God's Holy Spirit.
Verbrokenheid is mijn gewillige antwoord aan de Heilige Geest van God.
Not to resist anything that God says to me.
Om niets te weerstaan van alles wat God tegen mij zegt.
Are you breakable?
Ben je bereid om verbroken te worden?
Are you blessable?
En ben je bereid om gezegend te worden?
And the scripture says to yield your members as instruments of unrighteousness.
En ben je bereid om alles aan de Heere beschikbaar te stellen?
And it says in a great house there are vessels of gold and silver and wood and earth.
En de Bijbel zegt in het huis zijn dingen van goud en van zilver en van aardewerk.
Some to honor and some to dishonor.
Sommige zijn tot eer en andere tot oneer.
But he says if a man will purge himself from these.
Maar als een mens,
purge himself
als, reinigt, als zichzelf daarvan reinigt.
He shall be a vessel unto honor.
Dan zal hij een bruikbaar vat worden.
Sanctified and ready for every good work.
Geheiligd en klaar voor het heilige werk Gods.
Oh, so am I willing to deal with every area of sin and self-centeredness to be clean.
Zo ben ik bereid om alles wat in mijn leven zonde is ook weg te doen.
So that God can bless me.
En rein te worden voor de Heere, zodat hij me kan zegenen.
And then, well, here's one, unable.
En dan iemand die ongeschikt is.
And that's my way of saying, can we get to the place that we recognize that it's nothing in us?
En kunnen we komen tot de plaats dat we zeggen er is niets in ons?
It's not by might.
Het is niet door macht.
Nor by power.
Nog door kracht.
But by my spirit, saith the Lord.
Maar door mijn geest, zegt de Heer.
Jesus said he must increase.
Jezus zegt hij moet toenemen.
And I must decrease.
En ik moet afnemen.
I can of my own self do nothing.
Ik kan uit mijzelf niets doen.
If I bear witness of myself, my witness is not true.
Als ik van mezelf getuig, zegt de Heer Jezus, dan is mijn getuigenis niet waar.
Imagine Jesus saying that.
Dat zegt de Heer Jezus.
And if Jesus recognized the importance to know his Father's will.
En als de Heer Jezus zegt hoe belangrijk het is om de wil van God te kennen.
So much more ought we.
Hoeveel te meer wij.
We need to learn what it means to be dependent on God alone and not in our own ability.
We moeten leren wat het betekent volledig afhankelijk te worden van God en niet van onze eigen mogelijkheden.
Well, what makes us able?
Wat maakt ons gereed, geschikt?
Being cleansed from sin and the bondage of self.
Gereinigd te zijn van zonde en bevrijd te worden van zelf.
And being committed to the lordship of Jesus Christ.
En bereid te zijn ons over te geven aan de heerschappij van de Heer Jezus.
And being controlled by the Holy Spirit of God.
En onder de heerschappij te staan van de Heer Jezus en de Geest van God.
And that is the way to live.
En dat is de manier van leven.
To be able to say, yes, I know what it means to be cleansed from sin. And delivered from the bondage of myself.
En te zeggen, ja, ik weet wat het betekent om gereinigd te zijn van de zonde en ook van de banden die me aan mezelf, aan mijn eigen ik binden.
I know what it means to be no more I but Christ, Lord of my life.
Ik weet wat het betekent om niet meer ik te zijn, maar Christus in mijn leven.
I know what it means to not only have the Holy Spirit within me.
Ik weet wat het betekent dat de Heilige Geest in mij woont.
But allow him to control me.
Maar ook hem toe te staan om mijn hele leven te beheersen.
Well, I call it the way to live.
Dat is een weg om te leven.
When you deal with your sins,
als je met je zonde klaarkomt.
We are coming to God for forgiveness and cleansing.
Dan komen we tot de Heere voor vergeving en reiniging.
And that's what I call the cleansed life.
En dat is een gereinigd leven.
See, when you are forgiven, you are no longer guilty.
Als je vergeven bent, dan ben je niet langer schuldig.
A forgiven man is no longer guilty.
Iemand die vergeving heeft ontvangen, is niet langer schuldig.
And when you're cleansed, you are no longer filthy.
En als je gereinigd bent, dan ben je niet langer vuil.
He cleanses us from all iniquity.
Want hij reinigt ons van alle ongerechtigheid.
I like to believe he has a heavenly divine washcloth.
Ik geloof dat hij een hemelse met methode van ons reinigen, van ons wassen, schoonwassen.
Divine detergent.
Hij heeft een hemels schoonmaakmiddel.
It's the blood of Jesus Christ.
En dat is het bloed van Christus dat ons reinigt van alle zonden.
And we need to believe that when we come to him, he forgives us and he cleanses us.
En we moeten geloven dat wanneer we tot hem komen, dat hij dat doet, ons reinigen.
But why is that necessary?
Maar waarom is dat nodig?
Because of our fallen state.
Dat is vanwege onze gevallen natuur.
God's word to Adam about disobedience was very clear.
Gods woord tot Adams ongehoorzaamheid was geheel duidelijk.
And a man's earthly destiny was very real because of sin.
En de bestemming van de mens hier op aarde was na de zondeval zo duidelijk.
And no man is righteous who has ever been born.
Geen mens is rechtvaardig die geboren wordt hier
so
op aarde.
If that's true, nothing clean can come out of anything that's unclean.
En daarom kan niets reins uit iemand komen die van nature onrein is.
And man's righteousness is as filthy rags in the sight of Almighty God.
En zelfs onze gerechtige daden zijn nog als een vuil kleed voor de Almachtige God.
And so it's evident that God has to come on the scene.
En we moeten toegeven dat God erbij nodig is.
Well, what does it look like?
En hoe is dat dan?
I don't have time to elaborate on it, merely to let you see it.
Ik heb niet al te veel tijd om dat uitgebreid aan je te laten zien.
An unbeliever before justification is alienated or a foreigner to God.
Een ongelovige die niet is gerechtvaardigd door God, is een vreemdeling.
And there's a cloud of God's wrath over every unbelieving person.
En er is een wolk van Gods toorn over ieder ongelovige persoon.
And it's caused by sin.
En dat is veroorzaakt door
and
de zonde.
There's condemnation because of it.
En er is de veroordeling van God.
And there's unrest because of
en
it.
Er is onrust in
and
het
there's
leven.
God's judgment because
en
of
er
it.
Is Gods veroordeling.
And the Bible talks about the lake of fire for those unbelieving as well as the rest.
En de Bijbel spreek over de poel van vuur voor al degenen die niet willen geloven.
Well, you see, I understand I am charged as guilty of breaking God's laws.
Ik ben vol van schuld omdat ik de wet van God
and
heb verbroken.
And the scripture has a lot to say about that.
En daar zegt de schrift een heleboel over.
But Jesus, who is altogether sinless.
Maar Jezus die geen zonde gedaan heeft.
And righteous.
En rechtvaardig
says
is.
Says to his father that he wants to be my substitute.
Hij zegt tegen de vader dat hij in onze plaats wil staan.
His father transfers my sin and condemnation onto his son Jesus.
En zijn vader in de hemel die heeft onze zonde van ons willen nemen en op hem willen leggen.
And when that happens, the sentence of death has been paid by my substitute on the cross.
En dat wil zeggen dat de doodsoordeel over mijn leven is overgegaan naar hem.
And now I am declared pardoned.
En nu ben ik verklaard rein te zijn.
A believer with no condemnation before God.
Ik ben vergeven en ik val niet meer onder Gods oordeel.
Oh, that's wonderful. I now believe that my sins were transferred to Jesus.
Nu mag ik geloven dat mijn zonde is overgebracht op de Heer Jezus.
As he was punished and died as my substitute.
Toen hij daar stierf in mijn plaats.
Justification is God's answer.
Rechtvaardigmaking is Gods oordeel, Gods antwoord.
God's grace is the source.
Gods wonderbare bron van genade.
Christ's blood is are the ground.
De grond is het bloed van Christus.
Faith is the channel.
Geloof is het kanaal waardoor dit tot ons komt.
Faith is not the basis of salvation.
Geloof is niet de basis van onze behoud.
It is the hand that receives the gift of salvation.
Maar het is de hand die als het ware de redding van de Heer ontvangt.
Justification means I'm declared righteous.
Rechtvaardigmaking betekent dat ik rechtvaardig ben verklaard.
Being accounted righteous before God.
Dat God mij rechtvaardig rekent voor
It's
hem.
A judicial act where God makes us by faith declared righteous.
Het is een juridische uitspraak dat God mij rechtvaardig verklaart.
And look, free from guilt and punishment.
Vrij van zonde en straf.
Amen.
Amen.
A forgiven sinner is
not. That was not a clear amen. That was not a clear amen. That was a weak amen. Dat was geen krachtig amen. Hij zei amen.
Amen.
Gelukkig. That was amen. Okay.
Now you can forgiven sinner is not like a discharged prisoner.
Een vergeven iemand, een zondaar die vergeven is, is niet iemand die zijn straf heeft uitgezeten in de gevangenis.
Who served his term and is discharged from punishment.
Die heeft zijn tijd uitgezeten en nu is zijn straf voorbij.
But with no rights of citizenship.
Maar die heeft nog geen recht van burgerschap.
But when we are declared righteous in Christ.
Maar wij zijn gerechtvaardigd in Christus.
Not only is the punishment gone.
Niet is alleen de straf weg.
But we receive all the full rights of a citizen in the family of God.
Maar we hebben het volle recht ontvangen om burgers van het koninkrijk der hemelen te zijn.
That's justification.
Dat is rechtvaardigmaking.
Nothing we can do.
Niet wat wij kunnen doen.
But agreeing with God about what his son
maar
has done on the cross.
Moet alleen instemmen wat de Heer Jezus gedaan heeft.
Ah, there we are. Sin was transmitted in Adam and we found ourselves in Adam.
De zonde is vanuit Adam in ons gekomen. Wij zijn uit Adam.
But because of Jesus Christ it is transferred.
Maar door Jezus Christus is het overgebracht.
And now we are declared righteous in Christ.
En nu zijn we rechtvaardig gemaakt in Christus.
And no longer does God see us in Adam.
En God ziet ons niet langer in Adam aan.
But he sees us in Christ.
Hij ziet ons in Christus.
Righteous in Christ.
Rechtvaardig in Christus.
Amen.
Amen.
There's the scripture as by the offense of one.
Er is een schriftwoord dat zegt, door de zonde van één, door de overtreding van één,
judgment came upon all men,
is het oordeel tot alle mensen gekomen.
Condemnation.
Het veroordeling.
Even so by the righteousness of one,
zo is het door de rechtvaardiging van één,
the free gift came upon all men,
is de vrije gave van de genade tot alle gekomen.
Unto justification of life.
Door de rechtvaardiging van één.
And guess who says this?
En weet je wie dit zegt?
It's God speaking it to us.
Het is God die dit zegt tot ons.
Through the Apostle Paul.
Door de mond van de apostel Paulus.
And the person doing the speaking makes a difference as to what's said.
En degene die het zegt, dat maakt een groot verschil.
When I say something, you can question it.
Als ik iets zeg, dan kun je er nog een vraagteken achter
stellen. But when God says it, who's going to question it?
Maar als God het zegt, wie zal er een vraagteken achter
stellen? We have a choice, either to believe him or to not believe him.
En we staan voor de keuze te geloven of het niet te geloven.
And if we believe him, we rejoice in the faith.
En als we het geloven, dan hebben we er vreugde over.
And if we do not believe him, we continue in the despair of our unbelief.
En als we het niet geloven, dan blijven we in onze wanhoop van ongeloof.
Declared righteous, not in yourself.
Niet rechtvaardig in jezelf.
But in Christ alone.
Maar je bent verklaard rechtvaardig te zijn in Christus.
And if we are going to be usable in the hand of God.
En als we bruikbaar willen zijn in de hand van God.
We must understand how righteous we are in Christ.
Dan moeten we begrijpen hoe rechtvaardig we zijn gemaakt in
And
Christus.
It's not of ourselves.
En niet in onszelf.
And when that happens.
En als dat gebeurt.
We are reconciled.
Dan zijn we verzoend.
Brought back to God.
Dan zijn we terug bij de Heere.
And the sunshine of God. God's love begins to be our life.
En de zonneschijn van Gods liefde over ons leven.
And all kinds of things happen. There's divine peace.
En dan gebeurt er allerlei nieuwe dingen in ons leven.
And we're a new nature, given a new nature.
We vinden vrede, een nieuwe natuur in Christus.
And we have a new family. We are sons of God.
En we komen in een nieuw gezin. We zijn kinderen van God.
God. En we hebben een nieuw idee over de gemeenschap met de Heer.
And the Holy Spirit, the third person of the Trinity, indwells us.
En de Heilige Geest, de derde persoon van de Goddelijke Drie-eenheid, woont in ons.
And we are united in Christ in a blessed union.
En we zijn in een bijzondere eenheid gekomen van al Gods kinderen.
And when it's all finished, guess what?
En dan als dat allemaal zo is,
this world is not my home.
Dan is deze wereld niet meer mijn huis. Het is een doorgangshuis.
My treasures are laid up somewhere behind,
onze schatten zijn gelegd in de hemel.
Are you ready? Are you ready?
Ben je er klaar voor?
Ready.
Klaar.
Now, once that is settled,
als dat eenmaal geregeld is,
how do we walk the life?
Hoe ga je dan wandelen?
Even though past sins are thoroughly dealt with.
De zonde van het verleden, daar is mee afgerekend.
Unless a person surrenders wholly to God,
tenzij een persoon zich geheel overgeeft aan Christus,
those sins will reoccur.
Als die niet helemaal overgegeven zijn, dan zullen die zonden terugkomen.
Has nothing to do with our being justified.
Dat heeft niks met onze rechtvaardigmaking te maken.
It has to do with our walk.
Het heeft te maken met onze wandel.
No partial surrender will do.
Geen gedeeltelijke overgave wil iets uitwerken.
It must be complete.
Het moet een gehele overgave zijn.
It must be irrevocable.
Het moet onherroepbaar zijn.
This surrender is so complete.
De overgave moet zo geheel zijn.
That is so irrevocable.
En zo onherroepbaar, onherroepelijk.
Only one word can describe it.
Dat alleen maar één woord het kan omschrijven.
Death.
Dood.
Death to self.
Dood aan jezelf.
What does that mean?
Wat betekent dat?
It means I agree with God about self.
Het betekent dat ik instem met God over mezelf.
It's not only having dealt with our sins and being cleansed through the blood.
Het is niet dat we met onze zonden klaarkomen door het bloed van Christus.
But now I say I agree with God that I'm sick and tired of self being in control.
Maar ik ga instemmen met God dat ik ziek ben van mezelf, dat alles wil overheersen.
When I am forgiven from my sins.
Als mijn zonden vergeven zijn.
And cleansed in my life,
en gereinigd ben.
Now God wants to deal with me about a deeper level.
Dan wil God nog op een dieper niveau komen in ons leven.
How to be delivered from all the bondages in my life.
Hoe we van de banden die ons
all
binden vrij worden.
Ik-gerichtheid. All those inhibitions in my spirit that are not Christ-like.
En al die dingen die in mijn binnenste wonen die niet van Christus zijn.
Those things inside of me that maybe other people on the outside do not see.
Al die dingen die de buitenkant die andere mensen niet zien, maar die er wel van binnen zijn.
Demanding my rights.
Als ik mijn rechten opeis.
Dictating the terms.
Als ik de voorwaarden stel.
Making sure I have my own way.
En als ik er zeker van ben dat ik mijn eigen weg bepaal.
And God wants me to bring that to the cross for death.
Maar God wil dat ik alles breng bij het kruis, namelijk in de dood.
So it'll be no more I, but Christ.
Zodat het niet langer is ik, maar Christus in mij.
Does this look familiar?
Komt je dat bekend voor?
Motivations for good.
Dat zijn de motivatie voor het goede.
There's always the temptation to evil.
Maar is er aan de andere kant de kracht die ons wil verleiden?
You say I want to do right, but always there's something pulling me in the wrong way.
Je zegt ik wil het goede doen, maar er is altijd iets dat me in de verkeerde kant optrekt.
Well, that's self in full control.
Dat zelfleven dat wil steeds weer opeisen.
Self-centeredness makes a man insensitive and selfish.
De ik-gerichtheid maakt een mens ongevoelig voor God en
self-pity makes him pitiable.
Maakt dat hij ook zelfmedelijden krijgt.
When he should be a power for good.
En dat hij een zielepiet wordt.
Self-importance makes him unimpressive.
Zelfbelangrijk zijn maakt
Oh, let's go on. Okay. Important in his own eyes.
Als je belangrijk bent in je eigen ogen.
Impossible to others.
En dan maakt het je onmogelijk voor anderen.
Self-conceit makes him contemptible.
Als je jezelf misleidt, dan ben je niet bruikbaar.
We need to agree with God about self.
We moeten instemmen met God over onszelf.
Self-controls. Who controls my life?
Wie beheerst mijn leven?
Self-satisfaction.
Zelfbevrediging.
What is the thing that gratifies me?
Wat bevredigt mij?
That makes me happy.
Wat maakt mij gelukkig?
All wrapped up in myself.
Dat is allemaal in mijn binnenste.
Self-possessions.
Eigen bezit.
What I have, it's mine, it's not God's.
Wat ik heb, dat is van mij, is niet van God.
Self-will.
Je zelf wil.
I will, I won't.
Ik wil, en dit is wat ik wil, en dit is wat ik doe.
Does that sound familiar?
Komt je dat bekend voor?
All part of self. Self rights.
Zelfrechten.
I have my rights.
Ik heb mijn rechten.
Nobody get my way.
Niemand komt mij in de weg.
That is very popular in our society today.
Dat is in onze maatschappij heel erg
gewoon. Everybody's standing up for some rights.
Iedereen staat voor zijn eigen rechten op.
Look at this. The worst suffering anyone can experience.
Het slechtste wat iemand kan beleven, waaraan iemand kan lijden,
is the suffering of being in bondage to self.
Is het lijden omdat je aan jezelf bent gebonden.
And then no physical suffering can compare to it.
Geen enkele ziekte, lichamelijke ziekte is daarmee vergelijkbaar.
Well, where would that come from?
En waar komt dat van?
One night in a prayer room.
En we waren een avond in een gebedszaal.
The lady gave the testimony after God touched her heart.
Gaf iemand, een dame, haar getuigenis nadat de Heer haar hart had aangeraakt.
And she actually said those words.
En ze zei deze woorden.
As telling how God was setting her free from her own bondage.
Hoe God haar vrijgemaakt had van de gebondenheden.
And when we left the church that night.
En toen we die avond de kerk verlieten.
The pastor said, you cannot appreciate that testimony.
Zei de dominee, je hield niet zo, je kon dat getuigenis niet zo waarderen.
I said it was interesting to hear those words.
Ik zei ja, het was wel interessant om het aan te horen.
But he said you can't appreciate it.
Maar hij zei je hebt het niet kunnen waarderen.
The worst suffering anyone can experience is the suffering of being in bondage to yourself.
De grootste lijdensweg van een mens is dat hij gebonden is aan zichzelf.
No suffering, no physical suffering can compare to it.
Geen lichamelijke ziekte kan daarmee vergeleken worden.
And then he said to me these words.
En toen zei hij deze woorden.
That woman who said that.
Deze mevrouw die dit zei.
Is suffering from terminal cancer.
Heeft een dodelijke kanker.
And at least 2 weeks out of every month, she is on the bed, writhing in pain.
En ze is veel op haar bed in pijn.
And unless God undertakes and performs a miracle,
maar als God geen wonder in haar leven doet,
she will be dead in 2 months.
Zal ze over 2 maanden sterven.
Now read that statement.
Nou, kijk nog eens naar dat.
No physical suffering can compare to being in bondage to yourself.
Geen ziekte in het lichaam kan vergeleken worden met de ziekte van het gebonden zijn aan je eigen ik.
And when I heard that I said to myself, that woman has the right idea of eternity.
En toen ik dat hoorde, toen heb ik geweten, deze mevrouw begrijpt iets van de eeuwigheid.
Freedom is when I know there is a right greater than demanding my rights.
Vrijheid betekent dat er een groter recht bestaat dan mijn eigen recht.
It's the right to give up my rights.
Het is het recht om mijn eigen rechten op te geven.
So I'm believing that God wants some of us to exercise our right tonight.
En ik denk dat God vanavond wil leren om onze rechten op te geven.
And give up all the rights to yourself and make that full surrender to the Lordship of Christ.
En al de rechten die je voor jezelf opeist, dat over te geven in een volledige overgave aan Christus.
Thank God when you do that, you don't do it in your own strength.
Als je dat doet, dat zou geweldig zijn, maar dat doe je niet in je eigen kracht.
Now you can accept the fullness of the Holy Spirit.
Nu kun je de volheid van de Heilige Geest ontvangen.
And that leads us into a life of victory and power.
En dat brengt ons in een leven van overwinning.
It is the controlled life.
Het is de door de geest beheerst leven.
Think of the privilege to be controlled by the pure, holy spirit of a living God.
En denk er eens aan wat het zou betekenen als je leven helemaal onder de heerschappij staat van de Heilige Geest.
And by the act of our will.
En door een daad van je wil.
God would be pleased for some of us to accept the fullness of his spirit by faith, God, even tonight.
God wil dat je accepteert van hem de volheid van zijn geest die hij geven wil.
Because the letter of the law kills.
Want de letter van de wet die doodt.
But the spirit quickens and gives life.
Maar de geest doet leven.
Lord, I'm tired of trying to be what your word tells me I ought to be.
Heer, ik ben zo moe van dat wat uw woord zegt dat ik zou moeten zijn.
If it's going to be,
als het zo zou moeten zijn,
you're going to have to do it.
Dan moet u het zelf maar doen.
Do we feel that way, Lord? I'm tired of just trying to make the Christian life work.
Voel je dat niet vaak in je leven? Heer, ik ben zo moe van al dat proberen.
If it's going to happen,
en als het gebeurt,
it's got to be divine power working.
Dan kan het alleen door goddelijke kracht in mij.
So we deal with our sins.
Zo moeten we met onze zonden
klaarkomen. Here we are clear and clean.
En we moeten gereinigd worden en heilig.
When we agree with God about self, here's where we die.
Als we instemmen met wat de Heer over ons zegt.
What does that mean to die?
En we zullen sterven. Wat betekent dat?
It means I come into full agreement to surrender my life to the lordship of Christ.
Dat betekent dat ik volledig instem met de heerschappij van Christus over mijn leven.
I accept the fullness of His Spirit.
En dat ik ontvang de volheid van zijn geest.
And here's where I'm filled and empowered for His glory.
Dat ik daarmee word vervuld tot zijn eer.
That's a winning combination.
En dat is een winnende combinatie.
And then, so we understand it's not once and for all.
En dan moeten we begrijpen dat is niet zomaar eenmalig.
It's a continuing daily.
Het is een dagelijkse gebeurtenis.
Daily acknowledging anything the Holy Spirit shows me is not right.
Iedere dag laten zien wat er niet goed is in mijn leven, wat de Heilige Geest mij laat zien in mijn leven, wat niet goed is.
Daily agreeing with God that I will not live for self today.
Dagelijks ermee instemmen dat het Gods wil is dat ik niet voor mezelf leef.
Daily accepting a fresh infilling of the Holy Spirit.
Dagelijks een nieuwe volheid van zijn geest willen ontvangen.
And daily thanking him for the victory.
En dagelijks hem te danken voor alles wat hij geeft.
And every dot that you see on that picture.
En alles wat je daar ziet.
Is another thank you.
Is een andere dank u wel.
Thank you.
Dank u.
Thank you.
Dank u.
Thank you.
Dank u.
Thank you.
Dank u.
Many of us have been asking God for years for things.
Sommigen hebben misschien al jaren gebeden voor dingen.
And we've never stopped to thank him.
En je hebt never
stop to thank him.
Je bent nooit gestopt met danken.
And when you begin to thank God, it's your way of saying, I by faith am receiving.
En als je zegt, dank het aan God, dan door het geloof zul je ontvangen.
The privilege to become usable in God's hand.
Het voorrecht om in Gods hand bruikbaar te zijn.
We face.
En de problemen die we daarbij zullen zien.
The person that God can use.
De persoon die door God gebruikt kan worden.
And just as I tie it together, the power of saving faith.
En dan de kracht van het behoudende geloof om gebruikt te worden door de Heer.
It's right believing.
En dat is goed. Dat is het juist geloven. Het geloof in onze redding.
When you go home, read St. John chapter 6.
Als je naar huis gaat, lees dan eens een keer hoofdstuk 6 van de Johannes.
And you begin to understand that it is an intimate relationship with Jesus Christ that makes the difference.
Dan zul je ontdekken dat die nauwe verbondenheid met de Heer Jezus het geheim is.
Except you eat of his flesh and drink of his blood, you have no part with him.
Dat er zelfs staat dat je eet van zijn bloed en drinkt van zijn bloed en eet van zijn vlees.
That's symbolic of the intimacy of being united. In Christ.
Dat is een symbool wat de Heer Jezus mee uitdrukt hoe we één zijn met Hem.
That's more than a mental assent to the doctrine.
Dat is meer dan een mentale eens zijn met de leer.
I am crucified with Christ, St. Paul says.
Ik ben gekruisigd, zegt Paulus.
Nevertheless, I live.
En toch leef ik.
But it's not I that live.
Maar het is niet ik.
But it's the life of God through Jesus Christ through me.
Maar het is het leven van God in de Heer Jezus Christus in mij.
One day I was in the city of Rome.
Ik was eens op een dag in de stad Rome.
And they said to me, when you're on a tour, look at that cross by one of the cathedrals.
En iemand zei, als je bij een van de kathedralen komt, moet je naar dat kruis kijken.
And they said the tour guides will not show you.
Maar de meeste gidsen die laten je dat niet zien.
But walk on the other side of the church and take a look at that cross.
Maar loop om de kerk heen en kijk aan de andere kant van dat kruis.
And I saw something I would hardly believe to see.
En toen zag ik iets wat ik niet kon geloven.
And there was the cross hanging.
En daar was het kruis.
Jesus Christ was hanging on one side.
Aan de ene kant hing de Heer Jezus Christus.
And on the back side of the cross.
En aan de achterkant van het kruis.
Was the Virgin Mary.
Het was de Maagd Maria.
As a co-redemptrix with Jesus Christ.
Als de medeverlosseres met Jezus Christus.
And when I looked at that, I said, oh, that is not right. That's not right. Right doctrine.
En toen wist ik, dat is niet wat de Bijbel leert.
Because salvation is in Christ alone.
Want onze redding is alleen in Christus.
And I understood that clearly, and I do understand that.
En ik begrijp dat nog steeds heel helder.
And on a second thought, I began to see another picture of that cross.
Maar toen dacht ik aan iets anders toen ik dat kruis zag.
And I said, I know what's wrong with that cross.
Ik weet wat verkeerd is aan dat kruis.
They have the Virgin Mary up there.
Ze hebben daar Maria gehangen.
And the problem is, I should be there.
Maar het probleem is, daar behoor ik te hangen.
Not as a co-redeemer,
niet als een medeverlosser,
but understanding what Saint Paul says.
Maar dat is wat Paulus zegt.
I am crucified with Christ.
Ik ben met Christus gekruisigd.
And the whole truth became a reality to me at a deeper level.
En de hele waarheid drong toen dieper tot mij door.
It was God saying, it is about time you begin to live like a dead man.
Het is wat God nu zegt, je behoort te leven als een dode persoon.
Not wrapped up in yourself anymore.
Niet meer van jezelf te
but
zijn.
Let the life of Christ flow through you.
Maar alleen het leven van Christus door
for
je heen.
For his honor and for his glory.
Voor zijn eer en zijn glorie.
But you see, some of us, we live as if we don't need the cross in our daily life.
Sommigen van ons leven alsof we het kruis niet nodig hebben.
And God needs to bring that cross into the center of our being.
Maar de Heer moet dat kruis in het diepste binnenste van ons brengen.
So be no more I.
Zodat we niet langer dat ik leven leven.
But Christ.
Maar Christus.
But when that happens, oh, what results?
En als dat gebeurt, wat gaat er dan te zien worden?
Look at it. We have a new position, sons of God.
We hebben een nieuwe positie,
new
kinderen
privileges.
Van God. We hebben nieuwe voorrechten.
Heirs of God and joint heirs with Christ.
We zijn erfgenamen en mede-erfgenamen met Christus.
New potential, invest in eternity.
We hebben nieuwe mogelijkheden om te investeren in de eeuwigheid.
New priorities.
We hebben nieuwe eerste belangen,
the
prioriteiten.
Things I once loved, now I hate.
De dingen die ik vroeger lief had en van hield, die haat ik nu.
And then new practices.
En allerlei nieuwe dingen in de praktijk.
My habits are changed.
Mijn gewoonten zijn veranderd.
New perfection.
En nieuwe perfectie.
It's the righteousness of Christ.
Het is de rechtvaardiging van Christus.
My actions may not be perfect.
Mijn handelingen zijn misschien niet allemaal
normaal. But my motivation can be perfect.
Maar mijn motivatie van waaruit mag
my direction can
zijn.
Be perfect.
En mijn richting is misschien niet helemaal
my
goed.
My intentions can be perfect.
Maar mijn intenties zijn goed.
My affections can be perfect.
Het liefhebben dat ik doe.
You see, the motivation is now to please God.
De motivatie is God liefhebben.
The direction is Godward.
De richting die ik ga is naar God toe.
The intention is no more wrapped up in myself.
Mijn beweegreden is niet meer met mezelf bezig
my
te zijn.
My affections are falling in love with Jesus at a deeper level.
Maar ik wil Jezus liefhebben op een dieper niveau.
And there's nothing imperfect about that.
En daar is helemaal niets imperfect aan.
And thank God there's a new perspective.
Er is een nieuw uitzicht.
I have new eyeglasses.
Ik heb nieuwe brillenglazen gekregen.
The blinders have been removed so I can see spiritual things.
De blindering is weggenomen en ik kan geestelijke dingen zien.
Well, you say, how do I know whether or not God has touched my life?
Je zegt misschien, hoe kan ik dat dan weten dat God zo mijn leven heeft aangeraakt?
Is there a hunger for the things of God?
Is er een honger in je hart voor de dingen van God?
Do you desire not to sin and long for spiritual growth?
Heb je het verlangen om niet te zondigen, maar te groeien in geestelijke dingen?
Are there divine characteristics that come when you go through hard times?
Zijn daar goddelijke karaktertrekken, ook als je in moeilijke perioden komt?
Is there a new love and affinity for the people of God?
Is daar een nieuwe liefde in je hart voor God?
And can you say, yes, God answers my prayer and I live with an awareness of his presence?
En kun je leven in de tegenwoordigheid van de Heere?
That's what it's all about.
Daar gaat het om.
Divine power.
Het gaat om goddelijke kracht.
Give yourself up morning by morning to be led by his spirit.
Geef jezelf weg en word geleid door de Heilige Geest. Iedere morgen opnieuw.
Go forward praising and leaving him to manage your day.
En ga op je weg hem te heren en te prijzen elke dag.
Usable in God's hands.
Gebruikbaar in Gods hand.
Why? Because God is looking for harvesters.
God zoekt naar degene die willen arbeiden in zijn oogst.
He's never had a problem with the harvest field.
Hij heeft nooit een probleem gehad met het oogstveld.
He said to pray the Lord of the harvest to send laborers into his field.
Hij zegt bid dat de Heer arbeiders zenden in zijn oogst.
And here we are tonight.
En hier zijn we vanavond.
If God can do his divine work in all of our lives,
als hij zijn goddelijk werk in ons leven kan doen,
the ends of the earth can feel the effect.
En dan kunnen de einde der aarde het effect ervan voelen.
And a farmer knows when it's time for the crop to be reaped.
En een echte landbouwer weet wanneer de tijd van de oogst is.
And if it looks like rain, he will call others to help him get it in quick.
En als er regen dreigt te komen, dan zegt hij: kom snel helpen, de oogst moet binnen.
And so we need to understand if we are living in what we heard today, the last days.
En daarom moeten we horen wat we in deze eindtijd moeten horen.
It's no time to play religious games.
Het is nu geen tijd meer voor religieuze spelletjes.
But to become those who are usable in God's hands.
Maar God kijkt naar deze die bereid zijn om in zijn hand bruikbaar te worden.
Amen.
Amen.
Let's stand as we pray.
Laten we gaan staan als we bidden.
Lord God, I thank you for the privilege.
Dank u, Heere, voor het voorrecht.
Of being a harvester.
Om een arbeider te mogen
for
zijn
your
in de
glory.
Oogst, voor uw eer.
I pray that you'll just cause us to revel in who we are in Christ.
Ik bid dat u zullen zien wie we zijn in Christus.
And understand that thou art anxious to use those of us who are weak in ourselves.
En dat ook degenen die zwak zijn in ons in zichzelf.
To bring honor and glory to your name.
Door zijn kracht willen leven en u eer brengen.
Now Lord, I pray thou wilt just give us enough sense to deal honestly with our sin.
En we bidden, Heere, dat we ook met onze zonde naar
zullen
rechtkomen.
All the rights of our life to
en
God.
Voor uw aangezicht zullen komen en onszelf overgeven.
In order to be filled with the Holy Spirit of God.
Ten einde door u vervuld te worden met de Heilige Geest.
And Lord, we know thou wilt use us for your honor and glory.
En Heere, we weten dat u in ieder van ons wilt gebruiken
when
tot uw eer.
We come your way.
En maar u zult het op uw manier doen.
And we'll thank you for doing it tonight.
En we danken u dat u het op uw manier
in each
zult
one
doen.
Of our hearts and lives,
ook vanavond in ons alle leven.
We praise your name.
En we prijzen uw naam.
While we're praying,
terwijl we bidden.
Right where you are standing.
Daar waar u staat.
Ask God to do that divine work.
Vraag God om dit goddelijke werk in uw hart
if
te doen.
If there are areas of sin in your life that you have not confessed.
Als er een zonde in uw leven is die je nog nooit hebt beleden.
Deal with it right now.
Ga ermee naar de Heere.
Confess your sin to him.
Beleid je zonde aan hem.
He says he will forgive and he will cleanse.
Hij zegt hij wil je vergeven en hij wil je reinigen.
Right now by faith do that.
Nu door het geloof, doe het.
Thank him.
Dank u.
If you've never surrendered the rights of your life at the cross and self is still alive in your life,
als je nog nooit jezelf hebt opgegeven bij het kruis van de Heer Jezus en je eigen recht hebt overgegeven aan hem,
and you never by the act of your will agreed with God about that truth,
en je hebt nooit met een daad van je wil gezegd, Heer, ik wil instemmen met uw woord over mij.
Right where you're standing, agree with God that it'll be no more I, but Christ in control.
Zeg dan tegen de Heer, ik zal niet langer mezelf leven, maar Christus.
Thank him for it.
Dank u. Dank de Heer ervoor.
But we can't live the Christian life in our own strength.
We kunnen niet het christenleven niet in eigen kracht leven.
We need to be filled with the Holy Spirit.
We hebben nodig dat de Heilige Geest ons hart vervult.
He indwells us.
Hij wil in ons wonen.
As believers.
En als gelovige woont hij in ons.
But he longs the right to take control of us.
Maar hij verlangt ernaar om heel ons leven te beheersen.
And by faith I surrender to the Holy Spirit to control my life.
En door het geloof mag ik de Heilige Geest vragen hem alles in mijn leven over te nemen.
If you've never taken that step, right where you're standing, agree with God about that.
Als je die stap nog nooit gedaan hebt, daar waar je staat, zeg tegen de Heer dat je instemt met zijn woord.
Thank him for it.
Dank hem ervoor.
Now, Lord.
Nu, Heere.
I stand here in praying a prayer of thanksgiving.
Ik sta hier voor u met dankzegging.
For every believer in this meeting who is agreeing with you about truth.
Voor elke gelovige hier aanwezig die instemt met de waarheid van uw woord.
Make this a truth experience that transforms our life.
Maak dit tot een werkelijke ervaring in ons leven dat ons leven zal veranderen.
May we never want to be the same again.
En maak zo het zo dat we niet meer dezelfde willen zijn die we waren.
And by faith may we go from this place rejoicing in the power of the Spirit of God.
En mogen we straks van deze plaats weggaan of morgen in de kracht van de Heilige Geest.
And Lord, I pray thou wilt take every person in this meeting and make him usable for your glory.
En ik bid, Heer, dat u iedereen in deze samenkomst wil gebruiken tot eer van uw naam.
So that we can believe for a genuine revival in Holland.
En dat we geloof mogen hebben voor een echte opwekking in Nederland.
Using each one of us as a focal point for that revival.
En dat ieder van ons mag worden gebruikt als een zichtbaar, herkenbaar punt van opwekking.
And we will thank you and praise you for it.
En we danken u daarvoor en u de eer daarvoor.
In the name of Jesus we ask it for his sake.
In de naam van de Heer Jezus vragen we het om zijnentwil.
And all of God's people said.
En alle van Gods mensen zullen daarop zeggen.
Amen.
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 Amen.